De tekst van de prediking vanochtend is het Onze Vader. Het Onze Vader, zoals Matthäus het heeft opgeschreven. En vooraf, ik doe dat in één keer. Maar eigenlijk heb ik een serie nodig, want je kunt er een boek over schrijven. Dus als na afloop van de dienst er nog vragen zijn over Onze Vader, het zij dat ze opkomen door iets wat ik gezegd heb of niet gezegd heb, vraag het me even onder de koffie. Ik bedoel, ik zal een loodjesapparaatje neerzetten. En dan kun je alsnog antwoord krijgen. Want er is veel bekend over Onze Vader. En niet alles is nodig om te weten. Maar het kan toch wel leuk wel zijn. Even dit ding aanzetten. Dit is het laatste zondag met het thema Leven met de Vader. Nu gaan we wel door te leven met de Vader, maar we gaan nu over naar het thema Leven met de Zoon. En omdat dit de laatste zondag is met dit thema, wil ik inderdaad stilstaan bij het gebed wat onze Heer ons geleerd heeft, dat is Onze Vader. Nu, God is de Vader van Jezus Christus. God de Vader, God de Zoon. Dat zien we doorlopend in de brieven van Paulus. Hij heeft het steeds over God, de Vader van Jezus. En die, door genade is deze God ook onze Vader. En Jezus die heeft ons geleerd dat we God Abba kunnen noemen. Nu, dit kennen we in een lied. Abba, Vader, u alleen, hebben we net gezongen. En Paulus noemt het ook in zijn brief dat we God Abba noemen, Vader. Nu, Abba is een Aramees woord. En het is het woord dat een zoon gebruikt alleen maar voor zijn eigen vader. Hoe oud hij ook wordt. Dus je moet niet zeggen papa of papsie, dat is het niet. Maar het spreekt wel op de speciale relatie die er is tussen een zoon en zijn eigen vader, wie die ook is. Nu, dat hebben we daar ook. Dus vader is het Aramees. Nu, het gebed van onze Heer hebben we in twee evangeliën. In Lucas hebben we het en in Matthäus. In Matthäus aan het einde van de bergreden in Lucas. Daar is het gebeuren dat de leerlingen vragen hem om een gebed. Leer ons een gebed net als de discipelen van Johannes. En in dat gebed moet dan komen wat belangrijk is om te bidden. Maar ook dat gebed maakt je kenbaar als een volgeling van Jezus. En Jezus geeft hen dan ook het gebed dat wij kennen als onze Vader. En dit gebed heeft hij gegeven aan hen in het Aramees. Dat was zijn moedertaal. Nu, kort iets over talen. Het is wellicht bekend dat het Oude Testament voornamelijk geschreven is in het Hebreeuws. En Hebreeuws is de taal die gesproken werd in Kanaan, de talen Kanaans. En dat gesproken werd door Joodse mensen en ook waarin het Oude Testament voornamelijk geschreven is. Maar nadat het volk was weggevoerd in ballingschap en terugkwam, was Aramees de meer gesproken taal, net als Engels vandaag de dag. Ik bedoel, er zijn meer Chinezen dan Engelsen, neem ik aan, maar toch is Engels wel de taal dat overal iedereen spreekt. En het is opmerkelijk in het Midden-Oosten, heel veel mensen daar zijn tweetalig. Als je in Libanon bent, dan hebben ze hun eigen taal, maar ze spreken ook Frans, want dat is normaal. Vroeger was het Perzisch, dus ook nu. Jezus, het is duidelijk uit het evangelie dat zijn moedertaal was Aramees. Dat kon hij spreken en dus noemde hij God Abba. Maar hij kende ook Hebreeuws. De taal van het Oude Testament, want dat hoor je in de synagoge steeds. Dat kon hij ook gebruiken. Het is zelfs aannemelijk dat hij Grieks kende. Hij heeft een gesprek met Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus was een Romein en hij sprak echt geen Aramees. Ik bedoel, dat komt niet in hem op. Hij spreekt Grieks. Het is al heel wat dat hij Grieks spreekt, maar dat doet hij dan. En Jezus staat hem te woord in het Grieks. Dus Jezus heeft ook heel veel onderwijs gegeven in het Aramees. En als hij een gebed geeft, dan geeft hij dat in het Aramees. En in Lucas geeft hij de hoofdpunten, zodat je zelf de woorden kunt aanvullen. In Matthäus hebben we het ook in het Grieks. In Lucas trouwens ook vertaald. Maar in de versie van Matthäus is het goed vertaald in het Grieks. zodat je het ook woordelijk kunt gebruiken. Als het een les was, dan zou ik het afdrukken op het bord. Maar na het eerste zin heb je laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Drie keer achter elkaar dezelfde werkwoordsuitgang. En drie keer achter elkaar het einde van u, van u, van u. Dus dat hou je wel makkelijker in je hoofd. Dat klinkt ook veel beter. Wij gaan lezen het Onze Vader zoals het NBV het gegeven heeft. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Nu, waarom met onze Vader bidden? Want de Vader weet wat we nodig hebben, zegt Jezus. Dus waarom zouden we bidden? Wel, door het onze Vader te bidden, weten we wat we nodig hebben, maar erkennen we het ook. Want onze Vader geeft ons de hoofdpunten waarvoor je te bidden hebt. Als we onszelf zijn overgelaten, dan zeggen we, Heer, zegen die en die en die en die, mijn kleinkinderen bovendien, mijn dochter, mijn kinderen, gemeenteleden, uiteraard. Ik heb nog een paar zieken, maar daar ga ik ook voor bidden. Er zijn ook een paar mensen die in nood zijn, daar en daar en daar. En dan, ja, en dat is goed, dat mag. Maar dan kan het zijn dat ik hoofdzaken vergeet. En het Onze Vader geeft ons de hoofdpunten. En die kunnen we herhaaldelijk in gedachten hebben. En ook door zo te bidden, laten we zien dat we op God vertrouwen. In de tijd dat Jezus geboren was, weten we dat hij een leven van gebed had. Dat was gebruikelijk voor Joodse mensen sowieso. Maar dat men drie keer per dag bad, dat was normaal. Dat hij voor elke maaltijd een lofprijs aan God uitsprak. Dat was normaal. Dan kan het zijn dat hij gezegd heeft, gezegend zijt gij, Heer, koning der eeuwigheid, die de aarde brood doet voortspruiten. Dus nog een paar meer zinnen. Zoiets als dat was een lofprijs voor de maaltijd. En aan het eind had hij ook een dankzegging. Dat was ook normaal. Maar Jezus was bijzonder in zijn gebedsleven. Want we lezen herhaaldelijk dat hij zich terugtrok helemaal alleen. Nou, Joodse mensen bidden samen. Je moet 10 man hebben, anders kun je niet eens bidden, geloof ik. Maar Jezus ging alleen. En hij bad een hele nacht. En hij was met zijn Vader. En als nu hij een gebed geeft, dan blijkt dat de discipelen dit hebben overgenomen. We hebben een vroeg christelijk geschrift, van misschien wel 80 na Christus, waarin gezegd wordt, bid dit 3 keer per dag. 3 keer per dag laat je zien dat je christen bent door dit gebed te bidden. En nog steeds wordt dat wel gedaan in alle mogelijke settingen. En er zijn 7 punten in het gebed zoals Matthäus het geeft. En daartoe geeft Jezus ons ook dat gebed, dat we die 7 punten goed in gedachten houden, keer op keer. En het is ook herkenbaar als een getuigenis. Het is wel opmerkelijk dat aan de ene kant is het zo dat in het Onze Vader niets is wat een orthodoxe Joodse persoon niet zou kunnen bidden. Joodse mensen kunnen dit gebed bidden zonder in Jezus te geloven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Joodse kinderen ondergedoken in Duitsland. En als het in Nederland al lastig was, in Duitsland was het helemaal levensgevaarlijk. En deze kinderen leerden in het Duits het Vater Unser en konden dat perfect opzeggen. En ja, dat heeft hun vaak het leven gered. Dus aan de ene kant niets in dit gebed wat anti-Joods is. Aan de andere kant, als wij het lezen in de context van het evangelie, Jezus geeft ons dit gebed. En hij begint met te zeggen, onze Vader, dat is wat je moet zeggen. En het Vader die wij hebben is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is degene die de Zoon gegeven heeft. En samen hebben ze het plan van verlossing voltooid. Dus dan is er heel veel wat dan verandert. Nu, als we kijken naar het gebed, dan beginnen we met God de Vader. En God de Vader die in de hemel is, door genade is Hij onze Vader. Het is opmerkelijk dat in het Oude Testament komt de benaming van God als vader betrekkelijk weinig voor. En dan vraag je af, waarom is dat? Wel, als we kijken naar het heidendom, bekend natuurlijk door klassieke verhalen, dan zijn er heel veel vadergoden. En die vadergoden zijn vadergoden omdat ze druk bezig zijn met het verwekken van kinderen. Ja, ik bedoel, dat doe je dan. Hè? Zeus Pater, die is daarmee bezig. En de nakomelingen daarvan zijn dan heroes of helden of halfgoden. En die duiken dan op in Disneyfilms. Ik bedoel, als Heracles enzovoort enzovoort. Al is het voor Disney een beetje lastig om duidelijk te maken hoe het zit met Hera die boos is op Heracles. Maar ja goed, dat is niet belangrijk in dit punt. Dus zo is God niet vader. Hij is niet bezig met het verwekken van biologische kinderen, op wat voor wijze dan ook. Maar hij is wel God de vader en hij heeft ook geen goden verwekt. Nee, God de Vader is de schepper van hemel en aarde. En God de Vader is altijd ook de vader van de Zoon. Maar dat is niet biologisch, maar het is de reflectie van God zelf, zodat God ook weet dat hij er is. Je kunt niet er zijn zonder en tegenover. En in God de Vader die liefde is, is ook de Zoon die hij lief heeft. En de geest waardoor er liefde mogelijk is. Dus we beginnen met God de Vader. Nu zou je kijken naar Lucas, die begint met vader, gewoon Abba. En Matthäus heeft het over onze vader die in de hemelen is. En dan zou je kunnen zeggen van ja, dat is zijn vertaling, want Matthäus gebruikt heel vaak de uitdrukking die in de hemelen is. Je zou ook kunnen denken van ja, nee, Matthäus bidt 3 keer per dag dit gebed. Dus hij kent God, de vader, die in de hemelen is. En dus op andere plekken in zijn evangelie vult hij dat gewoon aan. Want het gaat niet om onze aardse vader, die we mogen respecteren. En mogelijk vergeven als het nodig is. Nee, het gaat om onze hemelse vader. En dan komen 2 beden die belangrijk zijn. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen. Laat ook uw wil geschieden. Degene die de NBG-vertaling nog in hun hoofd hebben schitten, die weten dat we dan zouden zeggen van uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd en uw wil worden gedaan. Dat is wat je noemt een aanvoegende wijs waarin je een wens uitspreekt. Net zoiets als leven de koning. Maar ja, de meeste mensen vandaag die jonger zijn dan wij, dan ik, die weten niet meer wat een aanvoegende wijs is, want ze voegen nooit iets toe. Vandaar dat deze vertaling correct is als ze zeggen, laat dit gebeuren. Het is een uitdrukking van een wens tot God gericht. Maar het betekent wel, God, laat uw naam, heilig uw naam. Laat uw koning, mag het zijn dat u uw koninkrijk tot stand brengt. Maar als we dat dan bidden, dan wil ik dat ook. Dus dan is het ook aan mij om te doen wat mogelijk is dat Gods naam geheiligd wordt. Gods naam is niet alleen zijn naam, dat we die niet ijdel gebruiken in vloeken of wat dan ook, maar Gods naam is ook Gods reputatie. En als wij als christenen zo leven dat mensen zeggen van nou ja, je kunt wel zien dat ze gelovig zijn, zeg, want ja. En dan hebben we inderdaad heel veel dingen waarvoor ik me heel diep schaam. Een bekend verschijnsel, aan het begin van de 80-jarige oorlog hadden de Portugezen de weg naar Afrika en ook naar Azië gevonden. En ook was Amerika ontdekt. En de Portugezen waren gezellig begonnen met slavenhandel. Met goederen uit Europa werden slaven gekocht van inlandse stammen weliswaar. Die werden dan weer getransporteerd naar Amerika. Daar werd dan suiker en tabak opgeladen. Suiker en tabak, katoen later ook. En dat kwam weer naar Lissabon. En dat kon dan weer goed verkocht worden. Nou, in die tijd zeiden wij Nederlanders, die Spanjaarden en die Portugezen, onmensen, schurken, slavenhoudend. Ja. Maar ja, toen we de Portugezen eruit schopten, onze schepen waren groter, en wij begonnen met die hemhandel, toen dachten we anders, want ja, geld stinkt niet. En toen deden wij dat ook. New York was eerst Nieuw Amsterdam, maar in Nieuw Amsterdam waren meer zwarte slaven dan blanke Nederlanders. dicht bij Wall Street, je weet wel, die straat met al die banken en zo, daar is de slavenmarkt. Je kunt nog steeds zien waar het was. Het was daar. Die muur die daar was, is door slaven gebouwd. Ook in Suriname is het verhaal ook bekend. Dus er zijn dingen waarvan je kunt diep en diep schamen. Als je beseft van, ja, wacht even, dit is dus wat christenen deden. En dan verschuiven de normen naarmate de hebzucht er is. Ik was soms een beetje ontmoedigd als ik zie dat mensen weten wat ze moeten doen en wat het beste is, maar dat ze het niet doen. Er is een sociaal-psychologisch experiment dat heel bekend is. Het vraagstuk van de gemeenschappelijke weidegrond. Stel je voor, je hebt een dorpje, iedereen heeft één koe. Een gemeenschappelijke weidegrond, alle koeien mogen er grazen. En als je één koe hebt, iedereen één koe, dan gaat het prima. Maar wacht even, het is in ons alle belang dat we maar één koe hebben. Maar het is in mijn belang als ik er twee heb. Dan heb ik twee keer zoveel melk. En dat daarmee het gras verloren gaat, wel, that's life. Een paar jaar geleden, 2014, onder de olijfbomen ergens in Italië. En Italië is beroemd om zijn olijfbomen, die de honderden of zelfs duizend jaar oud zijn. Was er opeens een of andere schimmelziekte. En de aanbeveling was, vanuit de Europese Commissie overigens, vernietig de beschimmelde bomen en voor 200 meter eromheen die bomen ook. En als je dat doet, heb je geen probleem. Maar ja, de plaatselijke boeren dachten, zieke bomen wegdoen, dat is toch daar en toe. Maar ik ga toch geen goede bomen wegdoen. Inmiddels is de plaag zo groot geworden dat, nou ja. Dus het is, wat dat betreft, ook al heb je een duizendjarig rijk, daarna gaan mensen toch weer. Dus we hebben wel een probleem van zorg. En dus als we dan bidden, heilig, laat uw naam geheiligd worden, mogen we ons ook afvragen van, ja, wat doe ik, wat kan ik laten om ook bij te dragen aan de verheerlijking van Gods naam en welzijn van mensen. Laat uw koninkrijk komen. Die koninkrijk zal door God komen. Maar in dit leven kunnen we zo leven dat we er iets van laten zien. En soms zijn het maar weinigen. Er zijn mensen geweest die protest aantekenden tegen slavernij. Het waren de priesters op Cuba, die oud-militairen, die niet echt geliefd waren door de landeigenaars, doordat ze dus het opnamen voor de slaven en voor de indianen, die niet zo'n goede slaven werden, dus uitgeroeid werden. Dus dat kunnen we inderdaad ook doen. Nu, als we bidden dat Gods wil op aarde geschiet, dan is het omdat het nog niet gebeurt. Heel veel mensen geven God de schuld, terwijl wij zelf het doen en gedaan hebben. En soms is het niet eens verkeerde dingen die we doen. Als we bouwen op een gebied waar overstromingen mogelijk zijn, ja, dan moet je niet gek vinden als je overstroomt. Langzaamaan komen we erachter dat we de aarde aan het opwarmen zijn en dat gevolgen heeft. Ja, dat is een gegeven. En ook nu krijg je weer het probleem, het is in ons alle belang dat we hier wat aan doen. Maar individueel, ja, kijk, als het mij geld kost, dat moet toch een ander doen. Of als het mijn land problemen geeft. In Bolivia hebben ze vrij veel brand en in Argentinië ook. Maar er is net een wet afgekondigd dat mensen land mogen vrijmaken door brand om meer koeien te hebben. Ja, dan moet je daar wel mee beginnen door dat wat minder te doen. Het viel me op in films, in reportages, dat die branden langs wegen lopen. Ja, dat is wel zo handig natuurlijk, want dan kun je dus je boerderij uitbreiden. Ja, ik koop voorlopig, nee, ik koop geen Zuid-Amerikaans vlees meer. Ik ga voor Iers vlees, dat is eerlijk. En dan steunen we ook de Ieren. Helemaal niet is me een beetje nog, ik bedoel, minder is goed, maar helemaal niet. Je moet ook denken aan de arme boeren in Ierland, die moet je ook een beetje in leven houden. Hè? En ook in Nederland. Maar goed, eerst God, zoek eerst het koninkrijk. En het bidden van onze vader, alleen of gezamenlijk, houdt dat wel in gedachten. Want we hebben de neiging om bij God te komen en dan hebben wij onze lijstje. En dat lijstje mag je zeggen. Je mag alles tegen God zeggen, alles tegen God vragen. Je mag ook boos zijn, zo van, nou, hoe komt dat nou, dat mis is gegaan, dat kan je ook tegen. Maar laten we wel eerst beginnen met God. Dit gebed is opmerkelijk, want Jezus zal geleerd hebben het gebed dat je 3 keer per dag bidt als je een Joods persoon bent. Dat gebed is de Kaddish-gebed. Nu, Kaddish, opmerkelijk genoeg, is een Aramees gebed. De meeste Joodse gebeden zijn Hebreeuws. Prachtige gebeden. Zelfs het zegen voor de maaltijd is een Hebreeuws gebed. Maar het Kaddish-gebed is Aramees. En dat begint inderdaad met het heiligen van de naam en het gebed om de komst van het koninkrijk. Kaddish betekent ook heilig in Aramees. Dus er is een aansluiting met het verlangen van Israël van alle tijden. Dat Gods naam geheiligd wordt, zijn reputatie tot stand komt. En uiteindelijk zal God dit zelf doen, door te laten zien dat hij God is. Aan het einde der tijden, op een hem passende wijze. Maar God is niet een God die handelt zoals wij zouden doen. Met inquisitie, met brandstapels en een paar meer van die dingen. Zo handelt God niet. Dus we hebben het gebed. Hallo zeg. Ik ben vanmiddag wel klaar. Dat gaat prima. Oké. Maar dan komen ook onze noden. En de eerste lijkt wel vrij simpel. Geef ons dagelijks brood. Ja, brood is levensonderhoud. En daar mogen we voor bidden. Maar dat sluit ook niet uit dat we handelen. Een boer gaat niet zeggen van geef ons heden ons dagelijks brood. En dan vergeet hij te zaaien en te maaien en te oogsten en te weet ik wat. Ik bedoel, als je dat niet doet, dan komt er ook geen brood uit de grond. Ik bedoel, je moet wel wat doen. Nu is dit wel een wat typisch gebed. Als we het hebben in de NBG-vertaling, geef ons heden ons dagelijks brood. Denk even over na. Heden, dat is vandaag ons dagelijks brood. Oké, nou de NBV zegt, geef ons dus het brood dat we nodig hebben, ook wel. Er is een reden voor de wonderlijke formulering. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, geef ons vandaag wat we nodig hebben voor brood voor morgen. In Oud-Israël, in een dorpszetting, als je morgen brood wilde hebben, had je vandaag graan nodig. Want je kocht geen brood, je kocht graan. Of je had een zak graan in je voorraad. En dan had je ook een vrouw nodig om het allemaal te malen. Dan had je dus 2 steden en dan... dat kost vrij veel tijd hoor. Ik bedoel, om genoeg brood te graan te malen voor een broodje voor de mensen van morgen. En dan als je dan dat vandaag helemaal had afgemalen, dan ging het in een vat met water en zuurdesem. Dan had je een nacht nodig, zodat het dus voldoende verzuurd was om morgen vroeg in de oven te gaan. Plat, en dan had je dus een soort Turks brood, vers. Niet baguette, dat is wat anders, maar een Turks brood. Dus willen we morgen brood hebben, moeten we vandaag het hebben, de gegevens. Want anders dan, dat is net zoals een stoofvlees. Ik maak regelmatig riblap, niet elke dag uiteraard. Maar ik kan dat doen als ik 4 uur achter elkaar thuis ben. Want dat is wat het kost. En daardoor begrijp ik ook dat het zo goedkoop was en iedere keer afgeprijsd wordt. Want daar wacht ik dan steeds op. Want ik heb wel momenten dat ik 4 uur thuis ben. Want ik werk niet meer, althans niet in die zin. Maar voor normale mensen die werken, dat kan alleen op zaterdag of zondag. En zelfs dan is het lastig. Want je wilt niet weggaan terwijl er iets op vuur staat. Ik vind dat niet verantwoord. En de meeste mensen waarschijnlijk ook niet. Zelfs niet met de petroleumbranden die we niet meer hebben. Dus willen we morgen... vanavond stoofvlees hebben, dan moet ik het in de ochtend hebben. Dus zo was het ook met dit gebed. Nu, het is zo dat in ons gebed lopen we soms achter. Omdat God eerder moet antwoorden om het gebed nu werkelijkheid te maken. Maar het mooie is dat God dat doet. Eer u roept, zal ik antwoorden. God geeft ook uitkomst. En God is ook betrokken bij ons dagelijks brood. Dus daar kunnen we voor bidden. En dan kunnen we ons ook inzetten dat anderen ook hun brood hebben. In de oude kerken denkt men dan ook aan het brood van de eeuwigheid, het avondmaal. In het normaal Grieks, het normale woord voor brood dat hier gebruikt wordt, wordt nu alleen maar gebruikt voor avondmaalsbrood. En in de orthodoxe kerk, de Oosterse kerken, heeft men gezuurd brood. En in de Westerse kerken heeft men ongezuurd. Maar laat dat maar zitten, want dat is nu niet zo van belang. Maar we bidden ook, vergeef ons onze schulden. En dit heeft 2 lagen. als wij iets misdoen, dan ontstaat een schuld. Ja, die moeten we inlossen of die moet vergeven worden. Maar er is ook een praktische laag dat we soms mensen hun echte schulden kunnen en mogen kwijtschelden. Kijk, consumptief krediet bestond niet in de oudheid. Niemand leende geld om een televisie te kopen, die waren er trouwens niet. Maar je zou alleen geld lenen als je in zodanige nood was dat je anders niet in leven was. En als je dan niet kon betalen, wat ook kon gebeuren, dan kon je nog verkocht worden als slaaf. Dat zat er ook dik in. Schuldsanering bestond toen ook niet. Maar Jezus leert ons om te vergeven en de bereidwilligheid hebben. God vergeeft, maar dan hebben we ook nodig de bereidwilligheid om te vergeven. De bereidwilligheid om los te laten. Dit sluit niet uit het opkomen voor mensen en te voorkomen dat ze misbruikt, mishandeld of onrecht lijden. Dat een belangrijk punt is, je kunt niet zeggen van die gewelddadige persoon die vergeef ik en dan gaat hij maar door tot iemand vermoordt. Nee, dan heb je een verplichting om stappen te zetten. Aan de andere kant, vergeving betekent wel zelf loslaten. Er zijn verhalen genoeg bekend van mensen die vergaan door wrok en wraakgevoelens. Een van de meest beroemde vind je wel in het boek Moby Dick. Daar heeft een kapitein zijn been verloren en nu wil hij die witte vis dood krijgen. Hij gaat ook dood aan, maar niettemin, uiteindelijk lukt het hem. Hij gaat wel zelf ook dood. Ja, zo moet het niet zijn. Als je echt boos bent op iemand en boos blijft op iemand, die andere heeft daar geen last van. Maar als je tanden lang genoeg kerst, dan krijg je wel een tandartsenrekening. Vergeef, laat los. Dat betekent niet dat je zegt dat het goed is of niet gebeurd is. Maar laat los, laat het aan God. En als het een kwestie is dat te maken heeft met recht, laat dan het recht zijn beloop hebben. Vergeving. En dan komt het een mooie. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. God verzoekt niet. God heeft een goede wereld geschapen. Maar in die goede wereld is door zonde alle mogelijke verzoeking en verleiding aanwezig. En mensen kunnen heel makkelijk verslaafd raken aan van alles en nog wat. Marianne sprak over de persoon die zei, ik ben nu al een week van tabak af, van roken af. Er is een Nederlandse psycholoog, hij is al overleden, Duiker. Die spreekt ervan dat het menselijk gedrag is meervoudig gedetermineerd. Mooi diep woord. Betekent inderdaad wel dat als je bepaalde stoffen tot je neemt, en nicotine is er één van, maar alcohol kan ook zo werken, dan kun je eraan gewennen, waardoor je het meer wilt en meer wilt en meer wilt. En als je begint met gokken, dan kan de sensatie, en ook als je een keertje wint, ertoe brengen dat je weer gaat en weer gaat en weer gaat. Ja. Dat is een vorm van gewenning, gewoontevorming, slechte gewoontevorming. En dan is het heel moeilijk om dat te breken. Nu aan de ene kant kunnen we weten die verzoekingen zijnde en dan kunnen we bidden dat God ons ervoor bewaart. Niet eens zozeer dat we niet verzocht worden, want dat zal gebeuren. Maar dat God ons de kracht geeft en de wijsheid om te ontkomen. En soms kunnen we zelfs ook dingen doen. Ik bedoel, als iemand echt wil breken met roken, dan moet hij geen tabak thuis hebben. Wil je breken met alcohol, dan moet je geen alcohol thuis hebben. Als je een hang hebt naar snoeperijen, dan moet je gezond eten en zorgen dat je dingen eet die vullend zijn en minder vetmakend is. Maar wel genoeg vet eten, want dat is een van de grote fouten van deze dag. Je hebt vet nodig en zonder vet ga je dood. Maar wel de goede vetten natuurlijk. Hè. Whatever. God bespaar ons beproeving omdat we God niet vaarwel zeggen. En dat kan gebeuren. Als we een idee hebben van God is net Sinterklaas, mij kan niets overkomen. Ik heb positive confession, en dan als de dingen verkeerd gaan, dan denken van waar is God nou gebleven? Ja, ik bedoel, God is er, maar hij is ook met ons in de tegenslag, in de beproeving, in de situatie daar zijn. Verlos ons uit de greep van de boze, die is er ook, maar God is meer. De God van de vrede zal weldra de Satan onder uw voeten verpletteren. Dat gebeurt als je kijkt op Jezus, dan loop je gewoon op de duivel heen. Ik bedoel, Dat is dat. En God zelf die verleed niet. Nou, nu komen we tot het einde met de vraag, hoe eindigt dit gebed? Nou, de NBV eindigt met uit de greep van het kwaad en dan gaat het verhaal voort. Maar dan zeg je van, ja, wacht even. Zingen wij niet, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Waar blijft dat dan? Ja, het is zo dat in de handschriften, want er zijn een aantal einden, namelijk niets, en een aantal aanvullingen. En dat heeft een reden. Waarom geen einde? Wel, dit is een gebed gegeven. En nadat je dit gebeden hebt, samen gebeden hebt, onze Vader, dan kun je je eigen voorbeden aan toevoegen eventueel. En dan kun je ook een eigen lofprijs toevoegen. Dat is in de synagoge vrij gebruikelijk, want iedereen bidt door elkaar. Dus wat dat betreft, ja, heidenen die zijn niet zo van het door elkaar bidden. Wij houden meer van allemaal in symfonie bidden. En dus een heel mooi eind is, want van u is het koninkrijk, dat is een van de oudste einden. En ook een einde dat komt voor deels uit 1 Kronieken 29 en past ook bij het gebed. Dat is ons antwoord op ons lofprijs naar God toe. Hem komt het toe, want van hem is het koninkrijk en van hem, en dus waarvoor we gebeden hebben. En de kracht om dat teweeg te brengen en de heerlijkheid, dat zijn naam ook verheerlijk wordt. En dat is tot in eeuwigheid. Dus dit is in gebed een passende eind. Al staat het nu niet meer in Matthäus. Ja, en dan is er ook plaats voor vrij gebed en lofprijs en zelfs voor gebeden in andere talen. Want soms dan weten we niet wat we bidden en dan spreken we uit woorden die wij niet verstaan, maar die God wel verstaat. Wat te doen? Eventjes kort. Wel, het is niet verkeerd om onze Vader dagelijks te bidden. Ben je helemaal traditioneel, doe je 3 keer per dag. Dat zou kunnen, en liefst nog met anderen. Maar voeg dan ook persoonlijke beden en lofprijs toe. Dat kan ook. En leef naar wat je vraagt. Als je zegt, uw naam wordt geheiligd, laat dan ons streven zijn om zo te leven dat God niet op aangekeken wordt dat hoe wij leven. En dat brengt ook met zich mee nederigheid. Want hoe goed we ook denken dat we doen, het kan nog mis zijn. Omdat we kinderen zijn van onze tijd. En ja, het is wat je wonderlijk als mensen schrijvers van 50 of 100 jaar geleden zitten af te rekenen op de huidige normen. Natuurlijk, toen zag men dat anders, uiteraard. Ja. En over 100 jaar van nu zal men anders kijken tegenover ons. Dan zullen ze zeggen, ja, bedoel, wat een aantal domme mensen ze dat en dat deden. Besef wel dat we nog steeds genade nodig hebben, nog steeds vergeving nodig hebben en dat we niet onfeilbaar zijn. En dus leef zo dat anderen niet afknappen op God en christenen. Leef naar Gods wil, streef naar gerechtigheid. Dat kan zijn in gebed, dat kan ook zijn in daden. Ik wil niet zeggen dat je in alle mogelijke optochten mee wilt doen, maar soms is dat ook op zijn plek. Wees wel een beetje wijs, want ja, sommige activisten draven door. Aan de andere kant, sommige mensen zien de dingen wel op tijd scherp en reageren wel op tijd. En vermijd werkzaamheden voor je onderhoud. Want ja, als je bidt, geef ons hedendaags brood. Ja, dan is het ook nodig om bezig te zijn. Betekent niet noodzakelijkerwijs dat je bezig bent met betaald werk. Maar in de situatie waar je bent, maak je nuttig. Vrijwilligerswerk, solliciteren. Ik bedoel, binnen de mogelijkheden die je hebt. En als je zelfs dat niet kunt, ga dan veel bidden. Want ja, er zijn heel veel mensen die nauwelijks tijd hebben om te bidden, omdat ze uitgeput zijn. Ik zie mijn kinderen met hun kleinkinderen, Marieke met 2 hele jonge kinderen. En Frederik, die kan ongelooflijk schel schreeuwen. Dus ja, dat is werkelijk ongelooflijk. Maar goed, dan moet je nog rustig blijven. En wij hebben het maar een paar uur en zij heeft het dan 6 dagen in de week. Hè? Dus als je die opdracht niet hebt, wel, gebruik meer tijd om te bidden. Connie is een paar dagen weg geweest. Ik heb meer tijd gebruikt om te bidden. En ik heb ook meer tijd genomen om een lijstje van dingen die ik af wilde werken, ook af te werken. En een ding van, oh ja, dat moet nog, dat moet nog, dat moet nog, dat moet nog. Dat ook nog eventjes. Ja. En vermijd situaties met verzoekingen. Ja, er zijn dingen die je kunt voorkomen. Want ja, kijk, aan de ene kant, soms is het goede niet verkeerd, maar verkeerd voor mij, omdat ik in een andere situatie ben. Een koekje kan ik wel nemen. Maar als je al te dik wordt en je hebt al een hele pond op, dan is die volgende pond toch één te veel, denk ik. Om een domme voorbeeld te gebruiken. Ja, leven met de Vader gaat... Hallo zeg. Want dat staat hier niet. We gaan nog door met leven met de Vader. Ook als het nieuwe seizoen doorgaat, als we met een nieuw thema beginnen. Leven met de Zoon. We leven met de Vader en met de Zoon. En we gaan ook tot slot het Onze Vader zingen. Het opmerkelijke is overigens dat terwijl van de muziek heeft men ervan gemaakt, Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Ja, dat is waar, maar het gebed is wel, laat het zo zijn dat dat ook zichtbaar wordt in ons leven en in de toekomst.